Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Rory McIlroy wint de DP World Tour Championship in Dubai en wint zo voor de zesde keer de Race to Dubai. We blikken terug naar de Belgen op de Qualifying School en kijken uit naar de TGL Golf League, het nieuwe speeltje van Tiger Woods. En als kers op de taart, we gingen golfen met Christophe Ulenaars op Rooie Limburg in Houthalen. Lara en Frederik delen hun ervaringen en vertellen je waarom je er zeker eens moet gaan spelen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben natuurlijk. Welkom bij de Golfcultuur podcast.
Dag Lara.
Dag Frederik.
Ja, het is, ik zou zeggen nu, normaal zeggen we nu dag Karel en dag Jean. Maar deze week is het met ons twee te doen, hè?
We gaan het met elkaar moeten doen deze week, dat klopt.
Want de Karel die gaat zich de komende maanden iets meer focussen met al het werk rond de podcast achter de schermen. En ook Jean heeft het heel druk met heel wat andere zaken. Lara, zeg eens, waar kijk jij het meest naar uit om deze week over te spreken?
Bah, ik denk dat we in de eerste plaats al wel eens kunnen gaan kijken naar hoe onze Belgen het hebben gedaan op de qualifying school. Er zijn er wel een aantal geweest. Het was bij momenten spannend, omdat er zeker kansen waren, maar het finale resultaat slaagt toch net iets tegen. We hadden Jente van Doren op de qualifying school, James Meijer de Beko en Mathis Bessard, die helaas opnieuw de qualifying school moest spelen. Jente die had in de tweede stage had hij ene minder een dag, waardoor dat hem net niet doorgaat naar de derde fase. En dan was James wel nog doorgegaan, dus James en Mathis in de final stage, dus waar dat er echt voor de knikkers gespeeld wordt. En dat zijn dan zes rondes waar dat erin in gespeeld worden. En na vier rondes heb je een cut. James mist die cut op ene slag, dus dat was eigenlijk wel jammer. Maar aan de andere kant, hij kwam ook van ver, dus hij heeft het nog goed rechtgetrokken, maar net niet goed genoeg om nog een kans te maken die laatste twee dagen. En dan zien we bij Mathis dat hij nog net wel door die cut geraakt, maar dan die laatste twee dagen niet diep genoeg onder par kon gaan om toch terug een ticketje voor de DP World Tour te halen.
Ja, je zag dat ook aan de score, hè, dat eigenlijk, als je zo moet beginnen op de laatste twee dagen met 5, 6, 7 slagen achter, dat het bijna onmogelijk wordt. Hè.
Ja, absoluut.
Want ik geloof dat Eduardo Molinari zeker, broer van, heeft daar, is het 6 dagen lang gedomineerd.
Ja, hij wint uiteindelijk ook. En je ziet ook bij iedereen eigenlijk dat als je niet die laatste holes, die laatste dagen gewoon echt diep kan gaan, dat iemand anders het wel doet. En ja, Mathis bijvoorbeeld start wel birdie, eagle de laatste dag. Dus ik denk van, oh, amai. Maar ja, je moet zo ver onder par gaan om die plaatsen in te halen, dat eigenlijk niet doenbaar is.
Ja, het is een beetje alles of niets golf. Hè. Vaak zeker van jongens die dan zo 25ste staan in het klassement en die per se niet top 20 willen raken. Als je dan ziet, Will Besseling, de Nederlander, ik denk dat hij nu ook net een jaar Challenge Tour achter de rug heeft, die dan 3 birdies maakt om te eindigen en zo nog nipt zijn kaart pakt. Hè.
Ja, dat is, het is, eigenlijk zijn dat mooie verhalen om te zien bij diegenen bij wie dat nipt wel lukt natuurlijk, maar het is ook de hartverscheurende realiteit bij diegenen die dat dan op ene slag net niet. Of, dat is, ja, ik zou er niet in hun plaats willen staan als je die op ene slag mist.
En dan misschien de sprong maken naar Amerika, hè? Want daar zijn het de beslissende weken voor ADDC. Die speelt dit weekend op Bermuda.
Ja, en ik had gisteren in de groep gelezen precies dat hem het niet slecht doet.
Wel, echt waar, want de ADDC dit jaar, het is al wat geweest. Hè? We waren zo enthousiast, van zo'n hoge verwachting, een duidelijk deel te hoge verwachting. Dat is een fenomenaal jaar op de Corn Ferry vorig jaar. Maar dit jaar, ja, 25 events gespeeld, 15 cuts gemist. We zijn nu november, sinds juli heeft hij maar 2 cuts gemaakt. Hij begon dus aan de Bermuda als 175ste in de FedEx Cup. En we hebben het al vaak uitgelegd, maar dus 125, top 125... behoudt hun kaart, dan denkt hij, ja, nog 50 plaatsen stijgen, dan moet hij al gaan winnen. Dus ik had het eventjes bekeken vooraf. Hij had eigenlijk 300 punten nodig, dus de winnaar kreeg 500 punten. Tweede plek 300 punten en dan zou zijn kaart veilig zijn. Natuurlijk, volgende week heeft hij nog een kans op de RSM Classic. Daar staat hij al voor ingeschreven. Ja. Maar bon, dus zoals je zegt, Lara, gisteren, we kijken naar die stand. Meneer zat daar al top 10, denk je van, potverdikke.
Ja, ik zag de foto binnenkomen en ik dacht echt, oh, gaat hem ons verrassen? Is er een mogelijkheid?
Ja, wel, het heeft niet veel gescheeld, Lara, want hij is gedeeld derde geworden, zowaar.
Netjes. Zeer netjes.
Gedeeld derde, speelt vandaag op zondag 66. Een paar slagen tekort voor die tweede plek.
Ja, dus dat is nog net niet genoeg, zeg.
Het is nog net niet genoeg, maar hij maakt een ongelooflijke sprong in de ranking. Hè. Er zijn er weinig die op dit toernooi zo'n sprong. Hij springt 33 plaatsen vooruit. En hij komt zwaar op plaats 142 te staan. Nu, dat is nog niet de top 125, maar het is al een enorme cadeau. Want de top 150, die krijgen conditional status. Dus hij zal dan wel al in een aantal, de helft ongeveer, de mindere toernooien weliswaar, zal hij mogen starten volgend jaar.
Ja, maar dat is sowieso al een enorme verbetering op wat het was natuurlijk. Ik denk dat niemand van ons het nog echt had zien aankomen, dat hem nu nog even in de schemerzone al zelfs zou geraken.
Ik had al opgezocht wat dat zijn opties waren. Nee, ik zag hem al op weg gaan. December 12 heb je de Q-School van de PGA Tour. Jawel, dat bestaat. Maar enkel de top 5 daar, die winnen een kaart. Dus dat is ook al niet evident.
Lijkt me bijna onmogelijk.
En anders ja, valt hij terug op de Korn Ferry. Dan moet hij al daar weer gaan winnen om terug te keren. Maar nu plots ziet de wereld er veel, veel beter uit voor ADDC.
Ja, en dat is meer dan enkel een goede win qua standing. Maar ik denk misschien ook even goed vertrouwen tanken. Even ja, terug voor... zo het goede ritme.
Voor de moraal, want we hebben vorig jaar gezien op de Korn Ferry heeft hij een paar fenomenale weken gehad. Mm-hmm. En een ADDC die in vorm, die hot raakt, zeg maar, ja, die kan een major winnen, zeg maar.
Ja, absoluut. En die heeft ook geen schrik om twee keer achter elkaar een paar keer prestaties neer te zetten. Dus ja.
Dus we geloven erin. Ik ben er nog niet content mee, Lara. Er zit veel meer in. En volgens mij gaat hij dat volgende week fixen.
Ik geloof dat er... Ja, ik geloof er ook wel in. Ik ben nog niet zo optimistisch als u, maar ik zie het nog wel goed komen. Dat zou echt de comeback van het jaar zijn. Zijn we al een heel jaar aan het zeuren van... Oh, en wanneer gaat het komen? De moment dat wij er allemaal niet meer in geloven, zegt hij... Wacht even.
Dat is natuurlijk wanneer dat de hele, hele grote toppers zich onderscheiden van de gewone toppers. Maar het was ook zo voor de jonge man die vandaag gewonnen heeft. Hè. Campos, ooit
Jorge.
Van gehoord?
Rafael
Campos.
Oei. Nee, dus.
Rafael Campos. Ja, want we moeten wel... Allee, dat veld, Lara. Sam Ryder is een van de bekendere, werd vijfde.
Ja, dat zijn ook de events waar dat hij natuurlijk... Ja, zonder oneerbiedig te willen zijn, een beetje de kneusjes van dat seizoen, die daar toch nog net hun kaart niet halen, die gaan die event spelen. Hè. Dus ja, dat is een B-veld, maar tegelijkertijd, hij heeft al heel het jaar in het B-veld ook niet echt gepresteerd. Super om te zien dat hem het nu toch misschien nog wel kan rechttrekken.
Ja, en dat kan hij, want ja, ik zei net Rafael Campos, prachtig ook dat interview net na de ronde. Die jongen stond daar te huilen van geluk, heeft een ongelooflijk rotjaar gehad. Stond ook op het punt om zijn kaart te verliezen. En is zowaar 67 plaatsen gestegen nu, dankzij die win, naar plaats 80. Dus ja, dat had Adrien Dumont de Chassard kunnen zijn. En dat zal Adrien Dumont de Chassard volgende week zijn.
ja, dat vind ik ook. We gaan dat gewoon manifesteren. Manifesteren, voilà. Die handel.
En als hij niet wint, ik heb het natuurlijk al eventjes... opgezocht.
Ja, maar nee, dat kan niet, Frederik. Je kunt niet zeggen, het is zo, en dan... Ik heb toch even opgezocht.
Ja, maar in golf weet je nooit. Dus hij heeft ongeveer 110 punten nodig om top 125 te zijn. Top 10 zou moeten genoeg zijn. Laat ons zeggen, zesde à zevende plek, dan is het zeker in de chakos.
Dat zou geweldig zijn. En misschien weet je of dat er volgende week dan ook meer een B-veld is, of is de RBM wel eerder?
Dat is al ietsje beter, hè? Want wie heeft daar vorig jaar gewonnen, Lara? Ludwig Aubert.
Oh, ja, oké. Okay. Dat is een mooie winnaar. Oké, dus dat gaat geen B-event zijn. Maar dan nog, Adrienne kan dat knallen.
En dan, Lara, misschien van Bermuda naar Dubai, hè?
Exact. Deze week was er nog een groot toernooi, de finale van de DP World Tour, het sluitstuk. Ik heb mijn wekker niet gezet, maar toen ik wakker werd, dacht ik toch van meteen de laptop even open en kijken. En ik heb eigenlijk de beste moment precies gekozen om al eens te zien. Want de start, ja, hadden we een aantal mensen in contention en één daarvan was Rory McIlroy. En Rory McIlroy die begint met een bogey, dus ik denk, oei, Dat zal toch niet weer een tweede plaats of zo worden. Maar dan dacht hij van, nee, ik zal even laten zien uit welk hout ik gesneden ben. Maakte hij daar toch even 4 birdies achter elkaar. En eigenlijk was het heel rap duidelijk, vond ik, dat het een beetje een matchplay scenario zou worden tussen Rasmus Højgaard en Rory McIlroy. En ik vond het nog wel leuk om te zien eigenlijk. Ik heb er wel van genoten.
Ja, en dan zeker op 17 dacht ik even van, oké, het is hier gedaan. Højgaard heeft daar een mindere chip, maar die putte dan erin van, wat was het, 10 meter of zo.
Ja, dat was een prachtige put.
En die laatste hole is toch ook altijd echt een thriller, hè? Echt een heel moeilijk tee shot.
Ja, en het is zeker, als het dan al zo'n beetje de matchplay is, en als we kijken naar de laatste 9 holes, vond ik vooral ook dat er heel veel puts gemist werden, maar niet door per se slechte putten, maar gewoon zo leap-out, zowel bij Rasmus als bij Rory. En dan is dat wel gewoon spanning tot op het einde. Dus je weet, ze zullen er allebei voor moeten gaan. Rasmus moet dan eigenlijk zijn put gaan maken om nog een play-off potentieel te forceren. En ja, dat zorgt altijd wel voor drama. Dus ik vind dat ook wel een heel leuke baan om golf op te volgen.
Ja, dat is een fantastische baan, hè. Dus Rory, die wint de DP World Tour Championship en die wint voor de 6e keer de Race to Dubai. En dat is evenveel als
Ballesteros?
Ja, CV. Hè. Die Race to Dubai is vooral belangrijk voor al die jongens die al van kinds af aan dromen van de PGA Tour. Hè. Want sinds enkele jaren gaat de top 10 of krijgt de top 10 een PGA Tourkaart, hè?
Klopt. En dat was eigenlijk ook wel heel leuk, want dat zorgde ervoor dat heel de dag nog wel spanning bleef, los van het gevecht tussen wie gaat het winnen, was het ook het gevecht. Wie gaat er dat 10e ticketje voor de PGA Tour binnenrijven? Want het bleef eigenlijk heel de tijd wat wisselen. Er werden zo wat verschillende namen van, oké, nu is het nu is dan weer iemand anders. En er waren er 2 die dat toch wel echt een strijd hebben moeten leveren tot op het einde en waar dat op ene slag is aangekomen voor wie dat de PGA Tourkaart zou binnenhalen. En dat was het gevecht tussen Tom McKibben en Jordan Smith. Dus het was soms moeilijk om te zien als je 2 meter voor par moet maken en je weet van die put is minstens even belangrijk voor die mannen als dat 2 meter voor Rory McIlroy op 18 is om dat toernooi te winnen. Dus dat maakte het wel extra. Ja, dat gaf een extra gelaagdheid.
Ja, dat is echt, als je dan kijkt wie van die jongens. Want we zeggen top 10, maar eigenlijk als je kijkt, Tom McKibben is 18e geworden. Want in die top 10 zitten er natuurlijk een hele hoop jongens. À la Shane Lowry, à la Adam Scott, Fleetwood, et cetera. Die natuurlijk al lang hun PGA Tourkaart op zak hebben. Dus dan gaat het al ietsje dieper in de ranking. Maar de naam die daartussen, kijk naar Matteo Manassero. Hoe lang is die op de sukkel geweest? Zo lang?
Die is ongelooflijk teruggekomen de laatste paar jaren. Die is uit een gat gekropen. Een beetje uit het hol van Pluto.
Uit het hol van Pluto. En dan nu op weg naar de PGA Tour. En dan denk ik ook aan Paul Waring. Hè? Ja. Paul Waring, 41 jaar, 40?
Denk net geen 40.
Net geen 40. Vorige week... Ja. Prachtige win. Deze week was hem eigenlijk ook al goed. En dan nu op bijna 40-jarige leeftijd op weg naar de PGA Tour.
Ja, dat is voor mij waar dat dromen van gemaakt zijn. Als je op je 40 jaar nog altijd naar de PGA Tour kunt gaan, top.
Alright. Dat is het feit. En dan misschien van Bermuda naar Dubai, naar Limburg, Lara. Is je dichter bij huis? We zijn naar Royal Limburg geweest in Houthalen vorige week. Hè. We hebben daar een rondje gespeeld met jou, Lara, met Karel en niemand minder dan Christophe Ullenaars.
Ja, dat was super, super ervaring. Hè. We hebben genoten.
Dat was tof, ja. Ja, en we gaan eens nieuws doen, hè, Lara. Dus onze eerste van hopelijk vele baanrecensies op de podcast.
Ja, ik ben wel fan. Ik vond het alleszins al eentje die moeilijk zal worden om te overtreffen, denk ik.
Ook zeker in België. Misschien moeten we beginnen. Ik heb een klein beetje huiswerk gemaakt, een beetje geschiedenis. Dus Royal Limburg werd aangelegd in de jaren 60 en afgewerkt in de begin jaren 70. Het is een baan van Fred Hawtrey. Nu, ik moet bekennen, ik ben geen echte expert op vlak van golfarchitecten. Sommige van onze luisteraars die dat wel zijn, ik ken er enkele persoonlijke, die gaan ons nu vervloeken, maar bon. Lara, ik weet niet of jij hem kent.
Nee.
Maar als ik zeg Royal Birkdale, dat zegt je waarschijnlijk wel iets.
Ja, dan kan ik al net iets meer volgen. Dat is waar dat Open ook een paar keer is geweest, denk ik. Hè?
Onder andere, inderdaad. En dan Die man heeft nog meer op zijn palmarès. Royal Troon in Schotland. Ook al van hem, dat zal je ook wel kennen. Ook een baan van die Open natuurlijk. En dan, we zijn er nog niet, want ook niet zo ver van huis, Le Golf National in Parijs. Ook recent al van De Fred, dat is toch wel knap, waar dat de Olympische Spelen recent nog waren. Dus ja, niet van de minste.
Nee, ik kan er precies wel iets van baan tekenen.
Precies. En ja, we zijn gaan kijken in november en gaan spelen zelfs. Maar eigenlijk is de baan het mooiste van eind juli tot half september. Dat weet iedereen die er ooit geweest is of die ooit iemand aanraadt om er te gaan. Want dan staat de heide in bloei. Ik had het al jaren van iedereen gehoord. Ah, je moet zeker gaan als de heide in bloei staat. Dus wat doen wij? We gaan in november. Nu, op zich is dat ook niet slecht, hè, want het is zo'n baan waar je het hele jaar kunt spelen dankzij de zandige bodem. Hè, dus,
Ik vind ook dat we dat wel gezien hebben als we speelden. Ik bedoel, het lag er echt wel proper bij. En als je de heide, zelfs al staat die niet in bloei, blijft magnifiek.
Het blijft mooi, ja. En inderdaad, ik was een paar weken geleden naar Duinkerke geweest. Hè. Dat was al, dat begon al zeer, zeer drassig te worden. Mm-hmm. De fairways in Limburg, die waren picobello, hè.
Ja.
Alright, en dan dus onze eerste baanrecensie, Lara. Dan hebben we natuurlijk wat criteria nodig, die we telkens weer opnieuw gaan herhalen. Dus goed, dan stel ik voor dat we beginnen met algemene vriendelijkheid, Lara. Zijn we daar vriendelijk ontvangen?
Ik vind van wel. Absoluut.
Dat is een understatement, Lara. Ik kom niet zo vaak in Limburg, maar men zegt vaak van de Limburgers dat ze minstens even sympathiek zijn als de West-Vlamingen. Maar dat was ongelooflijk. Iedereen die ik daar tegenkwam, die zei vriendelijk goeiedag. Mm-hmm. De mevrouw in het restaurant.
Ongelooflijk vriendelijk.
Ongelooflijk dat is vriendelijk.
Heel gastvrij. Vanaf dat je binnenkwam, dat er wel iemand klaar stond om te helpen of bij vragen of zo, was daar ook nooit een probleem.
Dus de Limburgse gastvrijheid, ja, dat bestaat.
Goedgekeurd. Getest en goedgekeurd.
Helemaal top. Echt, het was niet druk, hè. Het voelde rustig.
Ja, ik vind, en daarin, ja, het is Royal Limburg, het is een van de royals ook. Ik vind dat je dat daar ergens ook ziet. Iedereen kent iedereen daar wel precies een beetje. En daardoor heb je ook rapper dat mensen ook goeiedag zeggen als je binnenkomt.
Klopt, ja.
Ik vind dat heeft echt iets heel familiaal, iets heel gezellig.
En dan een beetje jouw pet peeve, Lara, de driving range en de practice. Want de driving range, de ballen zijn...
Vreselijk.
Ballen zijn overal vreselijk, Lara. Ik dacht dat je ging zeggen gratis.
Ja, sorry. Ik was nog heel even aan het focussen op de ballen zelf. Nee, de ballen zijn effectief gratis, dus dat is wel een hele dikke bonus. Dus daar 10 op 10. En ook gewoon mensjes genoeg, niet te veel gedoe. Maar ja, de ballen zijn niet wauw.
Ballen zijn niet wauw, want er zijn ook twee soorten ballen. Hè?
Exact.
Dus ballen om niet over... Wat was het juist? Met de ene kun je verder dan met de andere. Of minder ver en dan nog minder ver.
Je had de gele ballen. En de gele ballen waren eigenlijk best oké. Daar niet te veel slechts over te vertellen. En dan hadden de witte ballen. Maar het probleem is, de driving range daar is denk ik 220 meter of zoiets. Dus voor diegenen die echt ver slagen, zeggen ze, pakt de witte ballen, lees de afschuwelijke ballen en sla daarmee. Maar dat zijn echt ballen. Ik denk dat iedereen het in een straal van 2-3 kilometer heeft gehoord als je daarmee slaagt, want daar komt een geluid vanaf dat je denkt van, wat is dit? Nu, heel even kleine disclaimer. Ik kon perfect ook met een gele bal afslagen voor de driving range. Dus het is een probleem dat denk ik voor weinig golfers echt een probleem is daar.
Voor weinig golfers en vooral voor de Christophe Lunaars van deze
dat is
wereld.
Een probleem.
Christophe die kon niet meer dan ijzer 2 slaan, denk ik. Driewood kan hem daar ook al niet slaan. Maar ja, die jongen is natuurlijk...
luxe probleem.
Zo zijn er niet veel in België die zo ver slaan.
Nee, voor de rest vond ik het wel gewoon heel mooi. Je had nog wel wat doeltjes. Eventueel kunnen er daar wel zo wat bij. Maar ik vond prima driving range.
Prima, hè. En dan de spaghetti. Vond die oké. Ik vond die best goed.
Ja, ik heb daar ook van genoten. Er is ook niks beter dan een goeie spaghettietje na je ronde. Dus.
Na je ronde was ook niet te duur. Ik weet niet meer exact hoeveel. €22 of zo. Ik vond het nog... of 20, was zelfs minder dan 20. Was het
ja, ik denk, dat minder, ik denk dat het iets van €18 was.
En dan nu we toch over de financiën bezig zijn, prijskwaliteit van de greenfilaren.
Ik vind die oké als je het in de zomer speelt. Als het helemaal in bloei staat... Allee, ter verduidelijking, de green fee in de zomer op een weekenddag is €140. Dat is veel geld. Dat is een van de, het is ook een van de mooiere clubs van België. Ik denk dat we daar niet moeilijk over moeten doen. Dus dat is eentje die uw portefeuille ook al iets meer pijn zal doen. Maar ik vond het wel waard. Het was een baan waar ik echt op dacht van, oh mooi, veel variatie, maar tegelijkertijd, je wilt dan wel in het toppunt van het jaar komen, denk ik.
Dat zeker, ja, inderdaad. En dan Pace of Play, Lara? Dat was
niks
goed,
op aan te merken.
Ja, dat is gewoon zalig. En dat heb ik ook wel zo op een kapelle. En dat is gewoon omdat daar minder volk lid is waarschijnlijk, minder volk rondloopt. Die baan zit niet vol, hè.
Nee, dus nee, je kunt daar, gewoon afslaan wanneer je wil. Je kan spelen voor hoe lang je wil. Je kan tussendoor nog eens... als je zegt van ik wil maar een aantal holes spelen, is er geen probleem meer eens een hoekje af te snijden. En dan de teeboxen, dat is jouw favoriete stukje.
Die waren echt heel, heel goed. Die waren top, vond ik.
Ja.
Grote teeboxen, kort gemaaid. Daar heb ik niks op aan te merken.
Nee, en ik denk ook een leuke variatie tussen de rode en de witte tees. Als je ziet, je kan de baan echt wel anders spelen. En ik denk dat ze redelijk correct speelt voor alle afstanden.
Ja, en dan misschien het allerbelangrijkste, Lara, de baan zelf. Hè? Wat vonden we van Royal Limburg?
Ja, het was voor ons beide, of voor ons alle drie, denk ik, de eerste keer dat we op Royal Limburg speelden.
Klopt.
En ja, ik vond het eerlijk gezegd een van mijn favoriete banen die ik in België ooit al heb gespeeld. Ik heb van start tot finish wel genoten. Je had heel veel variatie in de holes. Je hebt sommige holes waar dat er wat meer bomen staan, zo wat bosrijke omgeving, maar tegelijkertijd ook... De vergezichten van de heide. En,
klopt.
Ja, het kon me absoluut bekoren.
Ik speel heel graag parkbanen als er genoeg plaats is. En dat heb je hier, vind ik. Dus het is een parkbaan. Hè. Mm-hmm. Maar zoals je zegt, met toch vergezicht. Dus iets speciaals op dat vlak. Maar meer dan plaats genoeg op en naast de fairways. Hè.
Ja, absoluut. Absoluut. Het geeft mogelijkheden om... En dan sluit dat al een klein beetje aan bij de technische en de tactische kant van de baan. Ik vind dat mogelijkheden geeft om anders te gaan spelen. En daarmee wil ik zeggen, er zijn holes waar je kan zeggen, oké, ik pak veel risico, ik snij een hoek af. Maar als je hem dan een beetje mist, dan zit je met de gebakken peren versus, je kunt safe play doen en dan is het een baan die wel speelbaar blijft. Dus ja, ik ben absoluut, absoluut fan.
Ja, veel dagelijks, hè. Dus dat was wel plezant. En dan zie je dat een kerel als Christophe Udenaars, ja. Ik kijk nu eventjes naar hole 16, Lara. Dat is voorgoed mijn favoriete hole op, op Royal Limburg, uiteraard.
Hoe zou het komen?
Eagle gemaakt, hè, Lara. Eagle.
Ja, nu was ik dat al bijna vergeten, Frederik.
Ja, ik zal die wel af en toe eraan herinneren. Dus de Christophe, die slaat daar een drive van, wat zal het geweest zijn? 280, 300. Over het bos, dus die knalt eigenlijk heel de hoek eraf. Lara, jij drijft rechtdoor gewoon. net in de ruf. Ik sla ijzertje 7. Bam, erin. Ja, vlotjes eagle. En dan de Christophe, die had nog een kleine wedge over. Maakt daar birdie, maar verliest de hole. Dus dat is wel... risk-reward op een andere manier. Vaak is dat met water of zo. Maar hier moet je echt wel durven zeggen, want ik ga hier gewoon los over dat bos drijven, hè.
Ja, maar je moet het ook wel kunnen. Hè? Ik denk, als wij van kunnen. Die teeboxen spelen, dan is het, rap beslist.
En dan de greens, Lara. The good, the bad en the ugly, zou ik zeggen. Ook dan hadden we misschien op een ander moment moeten komen, want ik geloof dat ze net behandeld waren. En daar was toch... Er waren wel wat plekken op de green om het braaf
mild uit te drukken. Ja.
Maar op zich, de grote greens, altijd tof. Mm-hmm. Grote greens, goede pinposities.
Ja, en ook zo wel wat verschil in hoogte. Undulation. Niet gek, zo dat je wel wat sloop hebt. Dus dat is leuk.
Lara, we hebben de schapen en de geiten nog niet vermeld.
De highlight. Ja, ik was helemaal gelukkig. Ze hebben daar de schapen en de geiten die de heide afgrazen. En dat zorgt ervoor dat er altijd leven in de brouwerij is, hè.
Ja, dat is iets speciaals. Hè. En je ziet ze op meerdere holes. Je mag ook... je krijgt een free drop, hè, als je hen zou kunnen gaan raken. Of als je de draad zou kunnen gaan raken. Dan mag je opschuiven.
Inderdaad.
Misschien moeten we daarbij onze eerste baanrecensie afsluiten. En dus iedereen warm aanmoedigen om tijdens het heide seizoen zeker eens naar Limburg te trekken, hè. En de spaghetti bolognese te proeven. Het zou spijtig zijn als we een hele ronde spelen met Christophe Ullenaars en hem daarna niet interviewen, natuurlijk.
Uiteraard. Dat moest gebeuren. En we hebben eigenlijk een heel leuk interview, hè.
Ik denk het wel. Ja, dat is een heel vlotte prater natuurlijk. Het is een open boek, heel sympathieke knul. Mm-hmm. Misschien moeten we heel kort eens luisteren naar een paar van jouw favoriete quotes.
Vind ik een heel goed idee.
Wat doe ik hier eigenlijk? Weer 3000 euro uitgegeven om hier te komen golven en een caddy meegenomen. En het ideale, om heel eerlijk te zijn, ik zou super graag op de lift spelen.
Ja?
Niet alleen voor het geld. Maar ik geloof er wel echt in. Ik geloof echt wel dat er veel in zit in mijn carrière. Ik denk echt als ik mijn eigen de tijd geef, en ik bekijk het nu niet van het moet nu in de komende 2 jaar gebeuren, dan geloof ik er wel echt in dat ik er vroeg of later zal staan.
Ja, voilà, kijk. Dus de volledige aflevering gaan we publiceren op woensdag 27 november. Zeker luisteren dan, want Christophe Ullenaars heeft nog veel meer leuks te vertellen. En dan is het nu tijd voor de Halfway House.
In de Halfway House bespreken we iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En deze keer is het de beurt aan Lara Meijers.
Ja, dat in België toch heel weinig clubs maar een Halfway House hebben. Dus echt het onderwerp waar we het altijd over hebben, dat is iets wat in België zeer ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd, ik weet het niet. Terwijl, nu, om even te stoeven over onze club, Capelle is samen met het Zoete, Knokke, denk ik, de enige twee clubs die echt een Halfway House hebben, die ook open is. En dat is een zaligheid. Dat is echt een zaligheid. Dus ik vind dat we de clubs moeten motiveren om daar toch iets op te bedenken. Of...
Ja, ik zou denken, zet daar een flexie in of een jobstudent en dat moet wel wat opbrengen.
Ja, jong. Ik denk, iedere flight die stopt daar toch. Iedere flight doet toch iets. Al is het een koffie, maar 9 van de 10 drankjes, hotdogs. Alles.
En dan misschien om direct nog iets verder te gaan, de drank- en versnapering buggy, zoals de card girls, zoals dat vaak in Amerika heet. Dat heb je bij ons ook niet, hè? Ik denk dat nog veel beter zou marcheren dan een halfway house.
Absoluut. Dat denk ik ook wel. Daar kan ik een hele dag mee bezig zijn als ik op de baan sta, is wat ga ik eten en wat ga ik drinken? En dan denk ik zo van, ja, daar missen ze toch echt veel financiële... Bonus.
Dat denk ik ook. Allee, als die nu langskomt en je kunt heel de flight een hotdog trakteren met een koffie, ja, dan dat is gewoon al plezant. Je kunt de kameraden iets lekkers trakteren. Ik ben ook van zeker op zo'n koude dagen als vandaag.
Een genevertje erin?
Ja, dat weet ik toch niet. Dat is toch onze cultuur niet, Lara? Begin drinken op de golfbaan.
Nog niet.
En wel, ja, zoiets start hier en brengt je heel die Amerikaanse... cultuur, maar, waarbij dat mensen gaan sixpacks drinken op de golfbaan mee naar hier.
Het hangt gewoon een moment te kiezen. Sowieso af en toe.
Af en toe. Oké. Okay. Dus een drank- en versnapering buggy, wij zijn fan?
100%.
100%.
Oh, wacht even. Karel uit de montage hier. Je kan nu ook zelf je eigen halfway house topic doorsturen. Dat doe je door te surfen naar golfcultuur.be en te klikken op Halfway House in de menubalk. En wie weet bespreken we iets wat jou is opgevallen op of naast de golfbaan. Dus straks surfen naar golfcultuur.be. Voilà, Lara, Frederik, take it away.
En dan zo tussen enkele topics door, Lara. We zijn er nog niet over uit of dat een... echt een apart topic wordt of niet, maar we hebben heel wat zien passeren op het internet. Ik denk dat jij ook het een en ander genoteerd hebt. Misschien moeten we beginnen met de Claret Jug. Wat is die Claret Jug, Lara?
Eigenlijk, waar komt het op neer? De Claret Jug, of weliswaar een replica van een van de winnaars van de Open, John Daly. Zijn Claret Jug, die staat online te koop. En ik was toch wel eens benieuwd, dus ik ben gaan kijken op de veilingwebsite hoe diep dat er in de portefeuille gegraaid zou moeten worden. Het staat, hou je vast, op $320.000. Die is blijkbaar al eens verkocht geweest in 2015. Dat stelt mij. Allee, dan stel ik mij de vraag, waarom verkoopt je ooit?
Die in ieder geval is verkocht.
Ja.
Ja, waarom verkoop je dat in John Daly's geval? Omdat je gokschulden hebt of zo? Of,
het moet toch zijn?
een of andere verslaving moet je, of een of andere ex-vrouw moet je nog heel wat sommen geld. Dat, ja. Of de enige reden dat ik het een goed idee vind om dat te verkopen, als het voor een goed doel is. Als je zegt van de opbrengst gaat naar UNICEF, ik zeg nu maar ja. Iets over Child Focus.
Ja, ik vrees toch dat dat het geval niet gaat zijn, gezien het nu van privé-investeerders is. Maar hij is dus niet de enige die het ooit al heeft verkocht. Namelijk die van Gary Player is ook ooit eens voor de veilinghamer gegaan. Voor de magere som van $480,000.
Jezus.
Nog even sparen, denk ik dan.
Misschien naar iets anders, Lara. Charlie Hull die is gestopt met roken.
Hoppa! Is het echt?
Helaas was het maar tijdelijk. Het heeft daar wel zeer, zeer veel geluk gebracht, want in Saudi-Arabië, ze mocht daar dus niet roken op de golfbaan. En ze heeft meteen gewonnen. Ze had al 2 jaar niet meer gewonnen en ze speelt dan dat event in Saudi-Arabië en meteen prijs. Dus misschien moet ze helemaal stoppen met roken, hè? Toch zeker op de golfbaan.
Ja, zo blijkt. Zo blijkt. Amai. Hoppakee.
En dan iedereen die op Instagram zit en Bryson DeChambeau, onze favoriete influencer, volgt, zal het ook gezien hebben. Bryson is begonnen met een gekke challenge. Hij heeft zo'n groot glazen huis en hij gaat elke dag proberen om een hole-in-one te maken over zijn huis, op zijn eigen green. Heb je het al gezien?
Ja, want er is nog een extra regel. Hè. Ik vind dat de regel het wel grappig maakt. Dat zorgt er wel voor dat ik zeker wil kijken. En dat is dat hij iedere dag dat hij speelt een extra golfbal krijgt, hè, zolang dat hij het niet maakt.
Een extra kans, inderdaad. Hè. Dus ja. Hij zit nu aan dag 4 of 5?
5 al. Ja, dag 5.
En dan mag je hem dus 5 keer proberen.
Ja, en maar hij is al een paar keer dichtbij geweest, maar...
Ja, hij is bijna elke dag dichtbij. Maar ja, oké, we hebben het al vaak gezien. Hè. Pro's die zo'n hole-in-one-challenge proberen met 500 ballen. Soms lukt het gewoon niet. Mm-hmm. Ze zijn vaak heel, heel dicht. Hè.
Ja,
ik vind wel, die pinpositie staat zo kort. Dan denk ik van, zet die pin achteraan of zet die midden, die green in. Hij zet die heel kort, zo net achter de rotsen. Hij heeft daar zo'n een rotsconstructie rond die green.
Zoiets dus, heel Amerikaans.
Ja, zo Amerikaans als je veel te veel geld hebt. En dan bouw je zo'n glazen huis, precies ergens in Arizona of zo. En dan leg je daar een green met de rotsen rond. Allee.
Hoe lang denk je dat zou duren als wij dat doen, voordat er een glas sneuvelt? Echt een raam?
2 minuten of zo. maar ik dacht dat je ging vragen hoe lang duurt het eer hij het kan. En stel dat hem er 100 dagen over doet. Als hij al oprecht is, hè, dat hij niet elke dag misschien 15 keer probeert en de beste montage maakt, dat kan ook, hè.
Ja, ik zou hopen dat hij dat 100 dagen doet, dat hij dat wel gaat doen.
En dan, ik vroeg mij ook af, wat doet hem op wedstrijddagen als hij met Liv moet spelen? Want dan is hij waarschijnlijk niet thuis.
Maar dat zal sowieso op voorhand opgenomen zijn. Dan even een andere outfit aan en nog eens proberen.
Ja, zeg. En dan, we blijven een beetje in de online wereld. Allee, het is niet echt online, maar toch de digitale wereld, hè, Lara. Want we hebben dus gekeken naar de TGL Indoor Golf League. We hebben ook niet genoeg golf leagues natuurlijk, met de PGA Tour, de DP World Tour, de LIV. En dan al die satelliettours die er dan nog eens naartoe gaan. En dan komt Tiger Woods af met zijn TGL Golf League. Lara, wat is dat juist?
Ja, het is eigenlijk een concept waar dat Tiger Woods en Rory McIlroy toch ook wel echt het voortouw in nemen. En wat dat ze willen doen, is eigenlijk een soort van indoor golf / golfstadion waar dat je in team format matchplay gaat krijgen. Dus je gaat wedstrijden hebben van 2 teams tegen elkaar, 3 versus 3. En iedere week gaan die 2 uur lang op een mega scherm... Indoor
mega scherm, ik geloof dat het scherm 24 keer groter is dan een standaard indoor golfscherm. Dus een beetje vergelijkbaar met golfen in de Kinepolis, denk ik. En zoals je zei, ze gaan dus een combinatie doen van triplets. Dus geen duo's tegen elkaar, maar triples die dan slag voor slag spelen, hè, geloof ik.
Ja, ze doen eigenlijk een soort foursome-formule, alternerend. Dus ze gaan echt heel goed moeten nadenken van wie neemt de afslag, de tweede slag, de derde slag. En dan was er nog een tweede formule
singles,
nadien.
Singles ook. En ik dacht, Lara, correct me if I'm wrong, ik denk ze slaan een lange slagen tegen dat scherm. Want die bal vliegt al heel ver. Ze staan niet zo op een paar meter van dat scherm. Ik weet niet hoeveel, ze staan echt heel ver van dat scherm al.
Ze gaan op 35 yard staan, dus dat zal iets van een 30 meter zijn of zo. Dat is niet niks.
Dat is flink. En dan, geloof ik, hebben ze een of andere crazy green gebouwd. En die green... Die kan elk mogelijke vorm aannemen van eender welke green ter wereld.
Ja, dat is heel impressionant om te zien. Je hebt zo van die video's die het een beetje uitleggen online. En wat dat eigenlijk is, er zitten heel veel sensoren in die green. En die green staat op een soort schijf. Dus de green zelf, heel de green, kan draaien. Zodanig dat de vlagpositie wordt aangepast. Zodanig dat dat short-sided kan zijn dat je moet spelen. Maar tegelijkertijd staan in die green ook nog eens allemaal verschillende... Ja, hoe zeg je dat? Sensoren die ervoor zorgen dat je eigenlijk de slopes, de hellingen op de green, volledig kan veranderen. Dus ze kunnen daar onbeperkte opties mee gaan uittesten, slagen doen. Dus eigenlijk alle slagen die dat ze binnen dan, ik denk, 30 meter moeten doen, kunnen ze echt golfen. Dat is, ik vind dat... Allee, ik vind dat echt ongelooflijke technologie om te zien.
Ja, op dat vlak is het echt iets om naar uit te kijken. Hè. Het is wel, als je, ik ben een beetje verrast als je ziet wie er allemaal aan meedoet. Want Tiger en Rory hebben echt wel iedereen gestrikt. Ik zie Justin Thomas, Fowler, Morikawa, Wyndham Clark, Cantlay, Keegan Bradley. Allee, Schofle, ja, de crème de la crème, met uitzondering van de Live Boys, doet daar aan mee. Hè.
Ja, ik denk dat er maar één naam van de PGA Tour zelf echt ontbreekt, en dat zou dan Scottie Scheffler zijn. Maar voor de rest is iedereen er wel aanwezig.
Ja, het is ook wel druk natuurlijk. Hè. Als je dan ziet tussen januari en maart, ja, het is wel weer het begin van de PGA Tour seizoen. En dan moet je alweer ook daar elke week aan de bak in dat stadion. Je moet er goesting
ja,
in.
Ja en nee. Dat is, dus ze moeten niet iedere week aan de bak in het stadion. Ze zitten normaal gezien met 4 in een team. En er moet iedere week moeten er maar 3 spelen. Iedere week heb je ook maar 2 teams die spelen, dus het zijn niet alle teams. Dus het zal drukker worden, maar het is niet zo dat iedere speler iedere week... Ze hebben erover proberen nadenken. Maar ik denk wel, als je ja, gewoon naar het idee en de indruk en de impressie, vind ik dat dit wel eens iets kan zijn, dat golf zomaar naar het volgende niveau kan halen, want het is in een stadion. Ik denk dat er iets van 1500, 2000 plaatsen zullen zijn. Het is 2 uur. En het zal s'avonds ergens zijn dat de mensen echt naar daar kunnen gaan als activiteit. Ik vind het een top idee.
Alright, ik ben heel erg benieuwd als wij het al gaan kunnen zien, want het is op ESPN. Ik zag op de website waar en hoe je kunt kijken, maar Europa staat nog niet vermeld, dus we gaan moeten afwachten. Hè.
Hopelijk rap naar hier.
In het stadion van de Royal Antwerp of zo kan er ook wel gegolfd worden, Lara.
Oh, dat zou helemaal top zijn.
Goed, oké. Dan denk ik dat we bijna aan het einde van ons Latijn zijn. Misschien nog wat tips en tricks om af te sluiten, Lara?
Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Nu, ik weet niet of dat de luisteraars het ook al zullen hebben gezien op onze Instagram-pagina, maar we hebben een nieuw concept, een nieuw idee. En daarin gaan we aan verschillende pro's vragen om ons een beetje tips en tricks te geven die we in een korte reel kunnen gooien. Dus mochten jullie vragen hebben of jullie zitten vast met een bepaald stuk van jullie spel, laat het ons zeker weten en dan gaan wij in actie schieten om een oplossing te zoeken, hè, Frederik?
Zeker en vast, ja. Je houdt onze socials in de gaten, want er zal alleen maar meer content jullie richting uitkomen. Lara, bedankt en tot binnenkort. Hè.
Tot binnenkort.